Goedemiddag. In het redactieprogramma van Radio Centraal op 106.7 FM is dit het Nabije Westen van 25 februari 2023. U kan Radio Centraal ook beluisteren op streaming.radiocentraal.org en op DAB Plus op kanaal 10A op 209.9 MHz voor de provincie Antwerpen. Ik herhaal ook nog even de disclaimer, die geldt voor alle afleveringen van deze rubriek. De commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Vandaag bestaat het Nabije Westen uit slechts één deel. Tegenwoordig is zowat alles breaking news. Een foute uitspraak van deze of gene, een faux pas van iemand anders, een scheet in een fles, een zuchtje opgeblazen tot een tornado. Wel, in dezelfde orde van grootte is het volgende breaking news voor mij. Er komt dan toch geen partij van auteur Diab Abu Djadja, kerkjurist Rick Torfs, grondwetspecialist David Toge en voormalig topman van Unizo Karel van Eetveld. Die wilde een nieuwe centrumpartij oprichten omdat ze, naar eigen zeggen, de neergang van het Vlaamse politieke centrum niet meer konden aanzien. Alleen Rick Torfs, onder andere bekend van zijn vals monkellachje en van 2010 tot 2013 nog senator voor CD&V, waar hij echter niet veel indruk maakte, en die ondertussen nog flink is doorgeschoven naar rechts of zelfs extreem rechts, houdt een slag om de arm. Er mag dan nog wel geen partij zijn, de gesprekken gaan nog wel door. En er hoeft niet per se een politieke partij uit te komen, verkondigt hij, maar we moeten dat allemaal in een bredere context zien met mogelijke consequenties voor en na de verkiezingen. Om het nog wat vager te houden zijn er volgens Torfs veel mogelijkheden. Een partij, een beweging of geregeld samen standpunten innemen. Eigenlijk niks nieuws onder de zon dus. Maar dat niks nieuws moet natuurlijk wel de nodige zwaarwichtigheid krijgen. Vandaar deze quote van Torfs. Ik verwacht nog woelige jaren met een zekere politieke stabiliteit. Tja, zou dat niet eerder instabiliteit moeten zijn? En dan is het goed dat mensen nadenken over hoe we het politieke centrum kunnen versterken. We zullen de komende jaren nog veel beweging zien in het centrum van de politiek. Einde quote. Ik hoop wel dat het alleen bij nadenken blijft. Nog zo'n idee waarover men best twee keer nadenkt voor men het probeert te realiseren. Om het klimaat te redden denkt men aan een nieuwe vorm van zonne-geoengineering, een soort van buitenaardse zonwering, lazen we in de Standaard. Die zou erin bestaan tientallen miljoenen ton maanstof de ruimte in te katapulteren naar een plek in de ruimte waar de zwaartekracht van de zon en de aarde elkaar opheffen. Dat zou dan een permanente sluier vormen, waardoor de zonnestraling met 2% zou afnemen en dat zou dan tot afkoeling van de aarde leiden. Maar er zijn vragen genoeg. Helemaal zonder bezwaren is het idee alvast niet en er zullen toch nogal wat hordes moeten genomen worden. Een van die hordes, en zeker niet de minste, is: hoe krijg je de sluier gestationeerd waar men hem wil? In theorie zou dat maanstof door de lagere zwaartekracht makkelijker vanaf de maan te lanceren zijn dan vanaf de aarde. Alleen, hoe zou dat dan moeten gebeuren? Met een raket of met een kanon? Die staan al zeker op de maan niet voor het grijpen. Maar laten we er even van uitgaan dat het lukt. Moet dan heel de aarde of slechts een deel ervan omringd worden met die sluier van maanstof? En welk deel dan? Bedenk dan dat een permanente sluier niets verandert aan de redenen van de opwarming, namelijk de stijging van broeikasgassen onder die stolp die gewoon kan doorgaan en loopt de temperatuur dus van de oceaan ook verder op. Niemand weet of kan becijferen of daarmee het klimaat niet verder verstoord zal worden met andere luchtstromingen en neerslagpatronen tot gevolg. Als je het geopolitiek bekijkt, dan is een belangrijke vraag hoe men dit internationaal gaat regelen en hoe men de verantwoordelijkheid ervan gaat verdelen. En stel dat ook dat nog wel lukt, wat dan als het internationaal fout loopt en bepaalde landen willen daarvan profiteren en andere schade berokkenen? En stel dat daardoor een deel van die sluier wordt weggehaald, al zal dat uiteraard ook niet vanzelf gaan, wat is dan het gevolg? een opwarming die plots in een veel hoger tempo doorgaat? Is er iemand die überhaupt gelooft dat de problemen die kunnen ontstaan zonder verdere escalaties of eventueel nog grotere catastrofes zal opgelost geraken? Dan moet je wel erg naïef zijn. Kijk maar naar de huidige nucleaire oorlogsdreiging. De meeste landen denken nog altijd in invloedssferen en machtsblokken en gebruiken hun middelen meer voor het in stand houden en versterken van hun macht ten koste van miljoenen mensenlevens dan voor het oplossen van wereldwijde problemen als armoede, hongersnood en natuurrampen. Nee, uitstootreductie en een mondiaal duurzaamheidsbeleid zijn de enige goede maatregelen en niet dit soort gemorrel en gepruts waarvan men de draagwijdte niet kent en zelfs niet eens kan becijferen. Dat is gelukkig ook de mening van tal van wetenschappers die ijveren voor een wereldwijde ban op dit soort zonne-geoengineering. Verdomme nog aan toe weer aan de lijn. En nog eens ten overvloede toegegeven, in het licht van de echte problemen is dit gewoon lachwekkend, ook al gaat het deze keer over vele tientallen miljoenen euro's. Trein Tram Bus klaagt de gebrekkige dienstverlening van de lijn aan, lazen we de afgelopen week in Gazet van Antwerpen. De organisatie doet dat wel vaker, maar veel gevolg wordt daar nog door de lijn, nog door de bevoegde overheid aangegeven. Waar de overheid het meestal alleen over besparingen heeft voor de openbare vervoersmaatschappij en de lijn zelf het dan mutatis mutandis heeft over het gebrek aan middelen, slagen ze er wel in om meerdere honderden miljoenen zomaar over de balk te gooien. Waar de verantwoordelijkheid daarvoor precies ligt is voor mij niet duidelijk, al vrees ik dat zowel de overheid als de top van de lijn zich hieraan mee schuldig maken. Wat is de kwestie? In Deurne-Zuid, niet toevallig de gemeente waar ik woon, is het tram- en busaanbod de laatste jaren sterk achteruit gegaan en het ziet er niet uit dat daar beterschap voor komt. Tussen haakjes, dat is in het algemeen voor zo goed als heel de Antwerpse agglomeratie het geval. In 2012 doorkruisten nog 5 buslijnen en 2 tramlijnen de ruime buurt. Vandaag rijden er nog 2 ingekorte buslijnen en 1 tramlijn. In de toekomst zou enkel buslijn 20 en tram 9 overblijven. Maar er komt wel een nieuwe Keerlus ter vervanging van de Keerlus Eksterlaan die op 4 november 2022 buiten dienst werd gesteld en waarover we al berichten. Los van alle andere bezwaren, en die zijn er nogal wat, wordt de kostprijs van die nieuwe Keerlus op 6,5 miljoen euro geraamd. We weten uit ervaring dat je die geraamde kostprijs gerust mag verdubbelen. Maar wat blijkt? De geplande Keerlus wordt er wel doorgeduwd, maar is volstrekt overbodig. Voor de eerste 2 jaar zou de lijn ze gebruiken. Waarvoor is niet duidelijk, maar nadien is er geen invulling meer voor. Dus wordt er eigenlijk pakweg op zijn minst 10 miljoen euro over de balk gegooid. Maar ik had het dus niet over pakweg 10 miljoen euro, maar over honderden miljoenen. Wel, wat hier zal gebeuren lijkt toch erg op het scenario van een paar jaar geleden op het eilandje. Daar moest en zou een tram over de Londenbrug rijden en daarvoor moest die brug vernieuwd en aangepast worden. Kostprijs 200 miljoen. Korte tijd later was het gedaan met tramlijn 70. Gewoon zomaar eventjes 200 miljoen weggegooid. De lijn weet dus duidelijk maar al te goed hoe ze het geld van de belastingbetaler moet verkwisten. En dan laten we de kostprijs voor tenminste al 4 informatiesystemen sinds 2012 en die ondanks vergeefse pogingen nog altijd meer fouten dan juiste informatie doorgeven, nog buiten beschouwing. Het gebeurt niet vaak, maar af en toe wordt er hier al eens iemand over de hekel gehaald. Dat overkwam bijvoorbeeld Mia Doornaert vorige week nog, Serge Simonaert en Rick Torfs. Een man waarvan ik dat tot voor kort niet nodig vond, is nu aan de beurt en ik beloof dat ik zal proberen het beschaafd te houden. Het gaat om Joël de Keulaar, senior writer bij De Morgen. Senior writer heet dat tegenwoordig. Al vraag ik mij af of dat komt omdat zo iemand oud is of omdat men zo iemand als matuur, volwassen en mondig genoeg beschouwt. Ik kende hem tot voor kort alleen van de zogenaamd satirische of licht-ironische wekelijkse brief die zaterdags in de krant verscheen. Meestal gericht aan iemand die zich op een of andere opvallende manier in de kijker had gewerkt. Daarna las ik af en toe ook wel eens een interview dat hij had afgenomen. Veel diepgang hadden die niet, maar het ergerde mij niet genoeg om er woorden aan te verspillen. tot hij onlangs in de afspraak ten tonele werd gevoerd. De arrogante, laatdunkende, pedante, betweterige en zelfingenomen manier waarop hij op elk onderwerp dat werd aangesneden zijn zich meende te moeten doen, van de affaire Matthias de Smet tot burgerpanels die de politiek oplossingen zouden kunnen aanreiken en over de controverse rond de partijfinanciering, hij wist het altijd beter. Hij liet niemand uitspreken, luisterde niet naar de argumenten van de anderen, kwam steeds tussen met altijd weer dezelfde mening. Het is zoals ik denk dat het is, punt. Daar mag wel over gediscussieerd worden, maar ik verander niet van mening. Toch zitten er wel wat tegenstrijdigheden in. Om er maar eentje te noemen, ten tijde van de COVID-crisis kon de overheid volgens hem niet streng genoeg zijn met maatregelen en het handhaven ervan, want de heer De Keulaar was doodsbang voor een besmetting. Dat kan je hem niet kwalijk nemen, maar daar moet iedereen dan maar de gevolgen van ondergaan. Maar op andere vlakken is hij dan weer voor een zo groot mogelijke vrijheid, ook als het over fake news gaat. Zo verdedigde hij Matthias de Smet met net iets te veel vuur. Die wordt volgens hem te veel aan banden gelegd. Wat me echter helemaal overstag deed gaan, is het door hem zelf genoemd essay dat hij 2 weken lang pleegde in de wekelijkse bijlage Zeno van de Morgen. Daarin betoogt hij in het eerste deel dat het huidige maatschappijmodel ons niet depressiever maakt, wat sommigen ook mogen beweren, en in het tweede deel dat het kapitalistisch systeem het klimaatprobleem kan mee oplossen. Wat een optimisme voor de hypochonder die hij eigenlijk is. Niet herverdeling, er is immers meer dan genoeg rijkdom op deze aardbol om iedereen te voorzien van het nodige comfort, maar economische groei en innovatie zijn de wondermiddelen waarin hij gelooft. In zijn essay zoekt hij dan ook alleen maar bevestiging van wat hij zelf graag wil geloven en daardoor schaart hij zich aan de zijde van onder andere de toch fel bekritiseerde filosoof Maarten Boudry en brengt hij alleen filosofen, economen en dergelijke te sprake die zijn visie tussen aanhalingstekens onderschrijven. Ik vermoed dat zowel De Keulaar daarmee eigenlijk alleen zijn eigen duivels wil uitdrijven. De commotie over de boeken van Roald Dahl. Zoals zo vaak, iedereen heeft er een mening over en degene die het hardste roept en de meeste mensen achter zijn idee kan laten scharen, wint meestal het pleit. Een stelling die door verdedigers van ingrepen in onder meer boeken, toch vaak een vorm van herschrijven van de geschiedenis, zeker niet zal gevolgd worden, is deze van Ilja Leonard Pfeiffer. Een boek dat is goedgekeurd door een sensitivity reader is een waardeloos boek, omdat het angstvallig en braaf binnen de lijntjes kleurt. Dat schreef het Nederlandse dagblad AP De Tijd op 22 februari. Ik weet al zeker dat mijn mening hierover niet gedeeld wordt door de andere medewerkers, bijvoorbeeld van Pinkwave, het LGBTQIA+-programma van deze radio. Want ik neig inderdaad nogal naar de mening van Pfeiffer. Natuurlijk zijn niet alle feiten bekend en als men een intentieproces wil maken, dan wil men sommige feiten liever niet weten. Maar het is misschien niet slecht om toch even kennis te nemen van dit bijvoorbeeld. Roald Dahl heeft bij leven zijn eigen teksten ook aangepast aan veranderende normen. De zogenaamde Oompa Loompas zijn het bekendste voorbeeld. In 1964 waren zij nog zwart, maar in 1971 waren ze oranje en in 1973 wit. Roald Dahl verklaarde zelf dat zijn oorspronkelijke zwarte mannetjes bij nader inzien onbedoeld racistisch waren. Dit is volgens het artikel ook gedocumenteerd. Ook commerciële motieven zouden een rol spelen bij de ingreep in de teksten. In 2021 is de Roald Dahl Story Company opgekocht door Netflix. De tekstwijzigingen zouden dan eerder te maken hebben met het bedienen van een target audience dan met eventuele overwegingen van artistieke of morele aard, zo toonde althans Jeroen Olieslagers aan op Facebook. De erven hebben de rechten verkocht aan de Roald Dahl Story Company, die samen met de uitgeverij Puffin Books in zee is gegaan met het consultancybedrijf Inclusive Minds. Het zou mij te ver voeren al argumenten uit het artikel aan te halen, maar ik wil toch nog even wijzen op de volgende opmerkingen van Pfeiffer. Citaat: helaas staat de verminking van Dahls teksten niet op zichzelf. Het is al jarenlang, vooral in de meer doogloze wereld van de young adult boeken, gebruikelijk dat inhoud en formuleringen door sensitivity readers worden getoetst op alles wat voor enige bevolkingsgroep potentieel schokkend of aanstootgevend zou kunnen zijn. Alleen horen wij daar meestal niets over, omdat die toetsing een onderdeel is gaan vormen van het redactionele proces en dus plaatsvindt voordat de tekst aan de openbaarheid wordt prijsgegeven. En een nog groter probleem is het dat uitgevers zo angstig zijn om ervan beschuldigd te worden dat ze problematische boeken uitgeven, dat zij denken dat ze sensitivity readers nodig hebben. Maar alvast deze passage zal niet door iedereen gewaardeerd worden. Citaat: studenten worden aan de universiteiten opgeleid in safe spaces, hetgeen betekent dat hun wordt gegarandeerd dat zij niet worden geconfronteerd met onwelgevallige meningen, maar zonder confrontatie met andersdenkenden ontwikkel je geen intellectuele weerbaarheid. Je moet leren om je tegen onwelgevallige meningen te verweren met argumenten in plaats van je vingers in je oren te stoppen en net te doen alsof ze niet bestaan. Laten we ons toch maar niet te snel verleiden tot een stellingenoorlog. Dit heeft meer nodig dan een niet doordachte boosheid, een onverschillige houding of integendeel een onnadenkende verdediging van het verleden en hoe het ondanks alles een invloed heeft op het heden dankzij wijzigende normen en voortschrijdend inzicht. Zo kan je alweer. Wat lieten we zoal liggen? Het stikstofdossier, maar dat zal nog wel even meegaan. De burgerbevraging die een maand voor niks bleek te zijn. We gaan Antwerpen en Rotterdam stap voor stap dichttimmeren, stoere taal over het terugmilieu. De speculaties over hoe het nu verder zal lopen met de oorlog in Oekraïne en welke scenario's mogelijk zijn. Hoe te sollen met asielzoekers. Mogelijk uitstel voor een beter leerlingenvervoer. Gaan we nog een beslissing nemen over het openhouden van kerncentrales? En waarom er geen bijbouwen? Alsof dat op een ik en een gij geflikt zal zijn, los van de kosten en het afvalprobleem. Vlaanderen laat steeds meer zorgcentra over aan privébedrijven, maar de commerciële zorgsector is er niet voor degenen die er gebruik van maken, maar wel voor zijn aandeelhouders. U hoort het, luisteraar, genoeg problemen om u zorgen over te maken. Tot volgende week.